De zomer van 1976.
De hitte is al zwaar genoeg en in die hitte wordt het helemaal een gekkenhuis natuurlijk. Heel Vlaanderen loopt uit. Er zijn een paar zeer opmerkelijke momenten. Met name de passage in Meren, waar de Tour 50 meter voor de deur van Lucien van Impe komt. Nu, dat is daar zo druk en is daar zo overweldigend dat zijn eigen vrouw in een ander dorp gaat staan om Lucien even aan te moedigen. En zo wel grappig, ze heeft zich daarvoor een paar paasbest opgedoft. En ze staat dus in een sortiment, ja, bijna een galajurk aan de kant van de weg met temperaturen van 32 graden. Bornem, ook een gekkenhuis. Daar hebben ze een tribune opgetrokken voor de supporters, waarop die de aankomst goed kunnen zien. Maar dat is wel betalend. 270 frank, dat is 7 euro. Oh, veel te duur vinden veel mensen. Dus op een bepaald moment wordt die tribune gewoon bestormd door mensen die dat gratis op willen. En die schuift gewoon in haar geheel, schuift die een paar meter op. Pandemonium, rijkswachters, toestanden, vrachtwagens die geblokkeerd staan. Zelden gezien.
We passeren alsmaar dichter bij Oost-Vlaanderen, dus uiteindelijk Baasrode. Via Baasrode rijden we richting Sint-Amans en zo richting Bornem. Dat is eigenlijk een stuk van mijn trainingsgebied, want ik woonde toen nog in Temse, wat eigenlijk 5 kilometer van Bornem is. En ik zit in dat peloton met Annie Kuiper, toenmalige ploegmakker van mij. En die zei, ja, zou je eens niet demareren, zou je eens niet aanvallen? Oh ja, is goed. Dus we rijden van midden dat peloton naar voor. Ik kom naar voor in dat peloton met Annie Kuiper in mijn wiel. En ja, je gaat zo maar niet aanvallen. Het moet een moment zijn. Dus ik wacht nog even ergens een bocht of iets. En wie kletst er van achter mij weg? Annie Kuiper. Wie wint er uiteindelijk die rit? Annie Kuiper. Wie mocht er onmiddellijk afstoppen? Was José de Kouwer. En dan diep in die finale ben ik nog lek gereden ook. Dus ja, ik heb nog wel gehoord dat Danny nog gewonnen had achteraf. Maar dat was zoiets van... Dat was ook een beetje typisch Henny Kuiper zo. Ga die aanvallen. Je komt dan vooraan met hem. Wie kletste dan van achter u weg? Dat was Henny Kuiper. Gewoon zomaar, zonder bijbedoeling of zo. Ik heb het ook meegemaakt met Kuiper bijvoorbeeld. Zou je eens niet om drinken gaan? Je gaat om drinken. Wie valt er aan van voor in het peloton Kuiper? Dat is een beetje typisch. Maar ja, hij was kopman, dus ik was knecht.
Goed, de volgende dag, vijfde rit, of vijfde rit A, om precies te zijn, moet ik zeggen. Dat was een ploegentijdrit. En jullie winnen die, was dat vooraf ook echt een doel?
Ja, Raleigh is eigenlijk sindsdien de ploeg geworden die eigenlijk in alle ploegentijdritten wel scoorde of probeerde te scoren. Waren heel moeilijk te kloppen. Dit was dus toevallig een hele korte 4 kilometer 4 of 4 kilometer 3,
ja,
of zoiets.
Ja, voor een ploegentijdrit, ja, vreemd wel. Hè?
In Leuven, met 10 renners aan de start. Ja, dat was een beetje typisch bij Raleigh. Eigenlijk de hele verhaal altijd, ja, hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen we de boel eventueel flikken, ga ik niet zeggen, maar kunnen we iets doen waardoor we ons onderscheiden van de rest? En dan hadden we het idee opgevat, ja, we gaan elkaar aflossen zoals op de piste.
Met de hand?
Ja, met de hand. Dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. Maar dat lukte niet. We vertrokken.
En te moest, snel, te degene,
ja, degene die op kort moest vertrekken, die moest eigenlijk zo snel à blok vertrekken, dat degene die daar voorbij moest, probeerde zijn hand uit te steken, maar ja, alle miserie had om zijn stuur vast te houden. Dat is, was zo'n beetje een geklungel. De eerste twee keren dat we maar rap dat laten varen hebben en ieder zijn ding gedaan. En zo zijn we eigenlijk, ik denk, ik weet niet of we echt veel rondgedraaid hebben, ik denk het niet, want die rijden eigenlijk van bocht naar bocht een beetje. En dan uiteindelijk zijn we, ja, we wonnen daar, ik dacht, met 2/10. Mm-hmm. 2/10 seconden, ja, of zoiets. Dus dat was inderdaad wel heel nip, ja.
Ja, en geen Belgische ritzege tijdens die passage in België, maar dat dan toch een beetje José de Kouwer die wint met een Nederlandse ploeg.
Ja, één Belg, hè, ja, inderdaad. Één Belg daarbij binnen die ploeg. Ik weet nog dat we tussen die twee ritten door, tussen rit 5B dan, mochten we of moesten we eigenlijk in de brouwerij van Leuven, in een van die arbeidshallen, op gewoon veldbedden, ja, legerbridge zal ik maar zeggen, daar die paar uur doorbrengen, hè. En dan kwam Bouvet, was de toenmalige koersdirecteur. Die kwam dan met een fluitje binnen en dat was dan... Ja, iedereen klaar. Kom aan, mannen. We zijn terug weg. Ja, en dat was dan weer opstaan. Het was wel even maar een korte rit geweest morgens, maar toch heftig natuurlijk. En dan een relatief zware rit, ik denk naar Vervier.
Ja, en nog kort even in Leuven blijven. Ja, ook dat uitrusten dan in die hal van de brouwerij. Dat is ook wel bijzonder, denk ik.
Ja, dat is nu eigenlijk ondenkbaar eigenlijk. Hé. Gewoon, ze zetten daar wat veldbedden neer en daar kon je dan gaan opleggen. Ja, eigenlijk kan je daar niet op liggen, want je hebt geen hoofdkussen. Je kan je niet recht zetten. Je moet echt volledig plat liggen en naar boven liggen kijken. Het minste dat je een beetje wilde spreken met iemand moest je al op je zij gaan liggen, want ik kan moeilijk naar het plafond liggen kijken en spreken langs mekander, langs een beetje stom. Dus ja, dat was die periode. Dat was... Het is niet voorhistorisch, Maar het gaat er nog een beetje naartoe. Zo. Dus
ja, toch andere tijden.
Nog, ja, andere tijden. Ja, ja.
En wel... de brouwerij, ja, zo dicht bij het bier, niemand in de verleiding gekomen? Of
oh, misschien toch wel eens een klein slokje of zo, maar dat gaat toch zeker niet echt... nee. Ik kan me niet herinneren dat er mannen bij waren die daar zich echt laten gaan hebben. Dat zeker niet. Daarvoor was die tweede etappe dan weer net iets te lastig natuurlijk. Extra zwaar, ook weer terug in de tijd, 40 jaar terug. Periode dat men zei, ja, niet te veel drinken, want dat is niet goed. Compleet tegen alle logica in. Je mocht s'avonds ook niet te veel drinken, want ja, dat was niet goed. Dan ging je eetlust weg en al dat soort zaken. Elke, dus morgen om vroeg opstaan, 6 uur vaak. Met daarbij altijd hetzelfde eten, rijst, steak. Ook 's morgens om 7 uur binnenkomen na de aankomst. Altijd hetzelfde eten. 3 weken aan een stuk haricot vert. Wij noemden dat uiteindelijk al Franse fritten. Groene bonen.
Groene fritten.
Ja, groene fritten eigenlijk. Met steak. En als je dat dan niet kon opeten, s'avonds, dan was dat zoiets van, ja... Hij gaat eruit moeten, hè, want hij heeft geen zin meer om te eten en niet dit en niet dat en zo. Dus ja, ik kon dat inderdaad wel zien aan jongens die minder eetlust hadden en zo. Dus die dan een paar dagen later dan moesten opgeven. Hè. Maar ja, de warmte was toch wel een van de, volgens mij wel, de moeilijkste en de zwaarste opgaven van die ronde.
Toen het water nog geen olie was, maar azuurblauwe zee. Uren drijven op mijn luchtmatras. Welke dag, geen idee. Dromen van mijn 5e wereldhit. Met mijn magische groep. Hoe de Beatles goede vrienden zijn. Vaak bij ons op bezoek. Warme dagen. Warme dagen. Eén voor mij, één voor jou. Warme dagen. Meer zou ik de heer niet vragen, als hij antwoordde zou. Zwoele avond op een droomterras. Stoere bink met prinses. Krekels in het Provençaalse gras. Dat is pas een orkest. Warme dagen. Warme dagen. Eén voor mij, één voor jou. Warme dagen. Meer zou ik de heer niet vragen, als hij antwoordde zou. Toen het water nog geen olie was, maar doorzichtig azuur. Wilde nachten met mijn ananas, 16 keer 2 per uur. Warme dagen. Warme dagen, één voor mij, één voor jou. Warme dagen, Meer zou ik de Heer niet vragen als hij antwoorden zou. Warme dagen, warme dagen. Eén voor mij, één voor jou. Warme dagen, meer zou ik de Heer niet vragen, of nog liever zijn vrouw.